Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een levensbeschrijving voorgelezen van Robert Link. De titel daarvan is Goedheid en Genade. Het is een gedenkschrift met enige brieven van Robert Link, die leefde van 1814 tot 1898. En hij was de eerste diaken van de Gower Street Kapel te Londen en hij heeft het zelf geschreven. Het is gepubliceerd in een uitgave van Stichting Het Braambos, Nagelaten Brokken, deel 2. Er staat een tekst boven, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Hebreeën 11, vers 16. Er is ook een voorwoord geschreven door M.H.W. dat er inlichtingen zijn ingeworden naar de afschriften uit de Evangeliebanier, die het interessante verslag bevatten van des Heere goedheid en de genade aan de heer Robert Link. En er waren veel teleurstellingen omdat het niet meer te verkrijgen was. Alle nummers waren uitverkocht. Dan wordt het wenselijk geacht om de eigen levensbeschrijving opnieuw in druk uit te geven, tezamen met enkele brieven en bijzonderheden betreffende zijn laatste dagen. De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn. En de naam van onze geachte overleden vriend zal lang in tedere en dankbare herinnering geweest zijn bij velen van de godzaligen. Niet alleen in de gemeente van de Cowell Street, aan welke hij lang verbonden is geweest en gedurende vele jaren eerst diaken was, maar ook door anderen hier en daar verspreid in het land. Hij had ons volk lief. Hij bezocht wezen en weduwen in hun verdrukking. Hij deelde mede tot de behoeftigen der heiligen, verblijde zich met de blijde en weende met de wenende. Voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Maar zijn werk is gedaan, zijn arbeid is geëindigd. En zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. M.H.W. Rainham, Kent, 5 november 1898. Geliefde vriend, daar u mij verzocht om een klein verslag te schrijven van des Heere goedheid en genade aan mij bewezen, zo zal ik proberen dat te doen. Daar ons gezegd wordt rekenschap te geven van de hoop die in ons is, met zachtmoedigheid en vrezen, zo mogen de Heere mij onderwijzen en helpen en alle dingen in mijn herinnering brengen wat hij tot mij gezegd en voor mij gedaan heeft. Hij zegt ons te gedenken aan al den weg dien hij ons deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. En wanneer ik dat doe, zijn er twee zaken zeer belangrijk. Des Heeren goedheid en mijn boosheid, mijn zonden en des Heeren genade. Ik ben er zeker van dat hij mij vond in het land der woestijn en in de woeste, huilende wildernis. Hij heeft mij rondom gevoerd en onderwees mij, zoals gezegd wordt van Jacob. De Heere alleen leidde hem, en er was geen vreemd God met hem. Zodat ik een schuldenaar ben aan genade alleen. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil. Ik ben geboren te Great Chart, nabij Ashford in Kent, op 21 september 1814. Mijn vader was een arbeider. Hij en mijn moeder waren tevoren getrouwd geweest en beiden hadden kinderen. Mijn vader werd een dwaze oude man genoemd om een jonge weduwe te trouwen, waarschijnlijk om nog meer kinderen te hebben. Maar ik ben van mening dat des Heeren doel moest gelden. En ik ben er vaak toe gebracht om te aanschouwen de rotssteen waar ik uit gehouwen was. En de holligheid des bornputs waar ik uit gegraven was. Ik was het eerste kind uit het tweede huwelijk. Mijn moeder vertelde dat toen ik in deze wereld van moeite geboren was, alle arme vrouwen hop zouden gaan plukken en zij en ik werden van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds alleen gelaten, zonder iemand om iets voor ons te doen. Maar tot des Heren tijd komt, kunnen wij niet sterven. Toen ik 6 jaar oud was, ging ik al uit werken, soms om wat genoemd wordt kraaien weghouden. Dat was om de vogels van de met koren bezaaide akkers te verdrijven. En soms werkte ik met mijn vader in de bossen om hop te drogen en daar ook andere werk te doen. Zo ging ik voort van mijn 6e tot mijn 14e jaar. Toen ik 14 jaar oud was, ging ik werken in een boerenwoning te Rotmershem. Daar woonde ik 2 jaar. Vandaar ging ik naar Teenhem en ik herinner mij dat het was in de tijd toen het katholieke vrijlatingswetsontwerp in behandeling was bij het Lagerhuis en de rijtuigen op en neer gingen van Londen naar Dover met vlaggen erop bedrukt met geen papisme. Ik ging daarna te Lindstedt wonen en daarna bij een dokter in de Green Street nabij Sittingbourne. Na een jaar daar te hebben gewoond, ging ik als kamerheer naar een predikant in Crundale, nabij Weijen, 3 of 4 mijl van Ashford vandaan. Na daar 3,5 jaar te zijn geweest, zei de Heer op een zekere dag tegen mij, ik heb een zuster in Londen wonen die een jonge man nodig heeft als huisknecht. En als u daarheen wilt gaan, dan zal ik u de betrekking bezorgen. Ik zei hem dat ik dat wel heel graag zou willen. En zodoende kwam ik in Londen wonen in het jaar 1837. Ongeveer in de tijd dat de koningin op de troon kwam. Ik was toen ongeveer 23 jaar oud. En in die tijd was ik onwetend van mijzelf, onwetend van God en onwetend van mijn eigen onwetendheid. Ik leefde zonder hoop en zonder God in de wereld, maar... Dan volgt er een hymn. De bestende tijd rolt snel voort, niet om het aangebodene te krijgen, maar om door genade geroepen te worden, om het hart te bekeren, de wil te vernieuwen en de voeten te wenden naar Sion's berg. Ik was nog niet lang in Londen toen de Heere mij begon te onderwijzen. Niet dat ik een heilige werd, maar een zondaar. Niet dat ik op de weg naar de hemel was, maar nederwaarts, op de weg naar de eeuwigdurende straf. De Heere leerde mij uit zijn woord zulke gedeelten als deze. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. En ik houd de schuldige geenszins onschuldig. Ik werd ertoe gebracht te gevoelen dat ik zondig en schuldig was. En de volgende Bijbeltekst achtervolgde mij ook. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En ik gevoelde dat ik onder die vloek was. En mijn geroep was, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Ik voelde mij een groot zondaar. Maar deed beloften en geloften dat, als dat de Heere mij spaarde, ik mij dan tot hem zou bekeren. En ik dacht dat het dan spoedig beter zou zijn. Ik ging aan het werk, zoals de geachte Daniel Herbert zegt, alsof zaligheid te koop aangeboden werd. Maar in plaats van beter te worden, werd ik slechter. En hoe meer ik tegen de macht der zonde streed, des te meer ik zondigde en struikelde. Ik gevoelde dat al kon ik in de toekomst zonder zonde leven, en er dan nog al de zonden zouden zijn die ik begaan had, al had ik nooit één zonde begaan, dan was ik nog in zonde geboren. Ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Allen sterven in Adam. Ik ging van kerk tot kerk om te proberen een predikant te vinden die mij zou vertellen hoe en op welke wijze zo'n zondaar als ik mijzelf gevoelde te zijn zalig kon maken. Maar ze allen predikten zaligheid door de werken der wet. En ze vertelden mij dat ik berouw moest hebben door de Heere en mij tot de Heere moest wenden, dat ik moest geloven, de geboden moest onderhouden en de beloften aannemen. Zij vertelden mij ook dat ik in Christus moest zijn en ik vroeg mij af hoe dat gebeuren moest. Zij vertelden mij niet hoe ik het moest doen en ook niet waarheen ik moest gaan om kracht, om te kunnen doen wat zij mij vertelden. Een zekere predikant predikte uit de woorden: al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En hij vertelde ons dat wij de hele nacht moesten blijven roepen, totdat de Heere zou komen om ons te verlossen. Ik dacht heel de nacht te roepen, maar ik riep mezelf in slaap. En wanneer ik naar de kerk ging, kon ik niet opdreunen zoals de Heer Smart eens zei: onze Vader. Ook kon ik niet zeggen: ik geloof in God de Vader de Almachtige, omdat ik mijzelf gevoelde een ongelovige te zijn. Ik dacht dat degene die deze dingen zeiden, de naam des Heren ijdelijk gebruikten. Wanneer zij lazen: gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt, dan gevoelde ik mij veroordeeld, want ik moest zondags de hele dag werken, behalve wanneer ik één keer naar de kerk ging. De mensen bij wie ik woonde hadden zondags visite en dat veroorzaakte mij meer werk dan op andere dagen en ik gevoelde dat ik Gods geboden verbrak. Dit bracht mij tot ware onrust en wat ik doen moest, dat wist ik niet. Ik riep dag en nacht om genade. De koetsier was een belijder. Ik vertelde hem van mijn onrust en hij zei dat wij onze meesters in alle dingen moesten gehoorzamen. En als wij verkeerd deden, lag de zonde aan des meesters deur. Maar ik gevoelde dat de zonde aan mijn deur lag. Na maandenlang op deze manier gekweld te zijn, kon ik niet meer voortgaan met te doen wat ik op des Heren dag gewoon was te doen. Mijn ogen waren op de Heren gericht. En op een zekere dag kwam deze Bijbeltekst met kracht op mijn gemoed. Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft, huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Markus 10, vers 29 tot en met 30. O, ik dacht, er is een toekomende eeuw. En in die toekomende eeuw het eeuwige leven. Ik dacht, dat als onze jonge koningin mij een belofte moest doen, ik haar zou geloven. En zou ik dan niet de koning der koningen en de heren der heren geloven? Ik besloot terstond om mijn betrekking te verlaten en ik gevoelde zo zeker dat de Heere voor mij zou zorgen en in al mijn behoeften zou voorzien, als ik nu zeker weet dat Hij dat gedaan heeft. Ik gaf te kennen mijn betrekking te willen verlaten en ik zei mijn meester dat de oorzaak van mijn vertrek was dat ik op de dag des Heeren niet meer durfde te werken zoals ik voorheen gedaan had. En juist in die tijd kwam mijn vroegere meester, de predikant van Krundeel, die mij aan zijn zuster bevolen had, naar Londen. En zij vertelden hem dat ik veel belang stelde in de godsdienst en mijn betrekking zou verlaten. Hij zei dat hij eens met mij wilde spreken en daarom belde hij aan. Toen ik opendeed, zei hij tegen mij: O Robert, hetgeen ik van je hoorde spijt mij erg. Mijn zuster vertelde mij dat je veel belang stelt in godsdienst en dat jij weigert zondags een weinig werk te doen. Ik kan daarin niets verkeerd zien en ik denk dat jij je hebt laten meeslepen door geestdrift. Ik wist niet wat dat betekende en ook vroeg ik het hem niet, maar ik zei tegen hem: wat is recht, mijn heer, God te gehoorzamen of een mens? Hij scheen niet te weten wat hij daarop moest zeggen, maar ten laatste keek hij mij aan en zei: jij bent een zeer nauwgezette jonge man en ik denk dat jij recht handelt. Ik dacht nu dat voor mij een deur zou worden geopend om naar een godsdienstig gezin te gaan. En ik vertelde de mensen dat de Heere voor mij zou zorgen, in al mijn behoeften zou voorzien, zolang ik zou leven. Maar ik zag één woord in de bovengenoemde Bijbeltekst over het hoofd, namelijk met de vervolgingen. En dat moest ik door ondervinding leren. Ik ging naar veel plaatsen en aanvankelijk wilden zij mij graag hebben en zeiden dat ze dachten dat ik precies bij hen zou passen. Maar zodra ik sprak over het werken op zondag, dan zeiden zij: oh, als u op zondagen niet even goed kunt werken als op werkdagen, dan kunnen wij u niet gebruiken. Daarom ging ik 10 weken voort met een betrekking te zoeken, totdat mijn geld geheel op was en ik vreesde dat ik nooit meer een betrekking zou krijgen. Toen ik op een zekere dag zeer beproefd, verzocht en terneergeslagen de Doughty Street afliep en dacht dat ik maar weer terug moest gaan naar huis en proberen om werk te krijgen in een boerenwoning op het platteland, kwamen plotseling deze woorden als een stem: zie, zou hij mij doden, zou ik niet hopen? En dit bracht in een ogenblik een gezegende verandering in mijn gemoed en gevoelens teweeg. En al mijn moeite was weg. Het kwam in mijn gedachten op dat mijn vroegere medewerkster mij gevraagd had om haar te bezoeken. Ik deed dat en ze zei tegen mij: ik kan niet begrijpen hoe het mogelijk is dat u zo lang werkeloos bent, omdat u zo volhardend bent. Ik ben er zeker van dat u gebrek aan geld hebt. En zij legde een gouden munt van 20 shilling in mijn hand. En ze zei daarbij: als u nooit in staat bent om met mij weer terug te betalen, dan zal ik u er nooit over lastig vallen. En dit gaf mij oorzaak om de Heere te loven, te prijzen en te danken, want ik was er zeker van dat het van hem kwam. Maar mijn moeite was niet voorbij, want spoedig hierna werd ik ziek. Ik kreeg de pokken, ik lag daarmee in bed en in de tijd dat de postzegel van een stuiver in gebruik was, kwam. En ik schreef de eerste brief van een stuiver in bed. Tijdens deze bezoeking werd ik zeer ondersteund en vertroost uit het woord des Heren. En ik gevoelde dat ik mijzelf in zijn handen kon overlaten. Zodra ik ertoe in staat was, begon ik opnieuw een betrekking te zoeken en bad de Heere mij er een te geven waar ik hem dienen kon. Na enige tijd hoorde ik van een betrekking bij een heer die een zoon was van de aartsbisschop van York, en mij werd verteld dat het een zeer godsdienstig gezin was. Ik ging erheen en werd aangenomen. Hier waren de zondagen heel rustig en kon ik 2 maal op de dag des Heren naar de kerk gaan. Wij gingen ook elke morgen en elke avond naar de godsdienstoefening. En de Heer las niet alleen het woord des Heren, maar hij verklaarde het ook. Soms placht hij ons te zeggen dat zaligheid van de Heren is, en op andere tijden dat het weer van onszelf afhing. Er hingen schriftgedeelten aan de muren, onder andere deze: gij God ziet mij. De bedienden waren ook zeer godsdienstig, maar ik kon mij niet voorstellen hoe zij zo gelukkig konden zijn in hun godsdienst, en zo zeker om naar de hemel te gaan, wanneer zij zo lichtzinnig en lichtvaardig waren, en zo vol van deze ijdele wereld, terwijl ik waakte over elke gedachte, elk woord en elke daad, en vele vrezen had dat ik voor eeuwig verloren zou zijn. Na er enige maanden te zijn geweest, vertelde de Heer mij dat zij op bezoek gingen bij enige van zijn vrienden in de streek, en dat ik met hen mee moest gaan. De eerste plaats waar we heen gingen was een grote vestiging nabij Oekhem, in Rutlandshire, Burley on the Hill genoemd. Maar waar ik ook heen ging, overal droeg ik mijn zonden mee, die een zware last waren, en ik ergerde mij aan de vuile taal van de goddelozen. Er waren ook andere bezoekers, waaronder de hertogin van Beaufort. Alles tezamen zaten er ongeveer 30 bedienden aan het middagmaal. Maar in plaats van naar binnen te gaan om met hen te eten, placht ik in de velden en het bos te wandelen, belijdende mijn zonden. De opperhofmeester, die was een belijder, en hij waarschuwde mij voor 2 van de bedienden. Zij zouden zeer gevaarlijk zijn, omdat zij in de uitverkiezing geloofden. En een man hoorde die predikte dat wij in allerlei zonden mogen leven, en als wij uitverkoren zouden zijn, dan zouden we zalig worden. Ik sprak daarom alle 6 weken dat ik daar verbleef niet tegen deze 2 mensen. Hoewel ik naderhand bemerkte dat zij godvrezende mensen waren. En de predikant die zij hoorden was de heer Philpot van Oakham. In latere jaren maakte ik kennis met een van hen in de Eden Street kapel. De heer bij wie ik woonde was geen predikant, maar hij noemde zichzelf een oefenaar. Op een avond predikte hij uit de woorden: O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Hij vertelde ons dat de wijn en melk van het evangelie ons allen aangeboden werd, en dat alles wat wij te doen hadden, was om het aan te nemen. Het lag alles voor ons uitgespreid op de tafel, en als wij het namen, dan zouden wij zalig zijn, maar als wij weigerden het te nemen, dan zouden wij verloren zijn. Ik gevoelde echter dat ik verloren was, want hij kon mij evengoed gezegd hebben een wereld te scheppen, als om te geloven en te doen zoals hij mij vertelde. Hij zei niet één woord tot een dorstige ziel. En na de preek gaf hij nog dit gezang op: Hoe zoet klinkt de naam van Jezus in het oor van een gelovige. Ik dacht, o ja, een gelovige, maar ik ben een ongelovige. Ik kon niet geloven. De mensen schenen allen gelukkig, maar ik was zeer ellendig. Ik gevoelde mijzelf zo'n grote zondaar, en ik kon geen weg zien ter ontkoming van de eeuwige foltering, en mijn geroep was: Heere, help mij, Heere, behoed mij, of ik verga. In deze verloren toestand keerde ik met het gezin naar Londen terug. Spoedig nadat wij thuis kwamen, bezocht mij een man die ik kende, en hij vroeg mij waar ik zondags heen ging. Ik zei hem dat ik naar de kerk ging. Toen vroeg hij: welke leerstukken hoor je dan? Ik zei: van de kerk van Engeland. Maar hij vroeg: hoor jij de predikant ook de leer van de uitverkiezing prediken? Ik vroeg wat dat was. Hij antwoordde dat God zijn volk heeft uitverkoren en de anderen verlaten. Ik zei dat ik dat niet geloven kon, en dat de Heere niet rechtvaardig zou zijn als hij ons niet allen een mogelijkheid schonk, en dat ik geloofde dat het onze eigen schuld was als wij niet zalig werden. Derhalve noemde de man verscheidene gedeelten uit Gods woord, zoals: de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En allen wier namen niet geschreven waren in het boek des levens des lams, werden geworpen in de poel des vuurs en des zulvers. Deze bijbelteksten bleven mij bij en dreven mij tot de Heere in gebed. De volgende woorden kwamen in mijn gedachten en bleven mij bij. En zij onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Hoe meer ik de schriften onderzocht, des te meer ik de leer van de uitverkiezing zag. Maar in mijn zondige hart ontdekte ik er grote vijandschap tegen. Na 12 maanden in deze plaats te hebben ingewoond, veranderde ik van beroep en ging als hoofdbediende inwonen bij een gezin in een plaats tussen Canterbury en Dover in Kent, Barham genaamd. De vrouw was een dochter van wijlende heer Henry Oxenden. Mijn ziel was ten neergebogen onder de last van mijn zonden en Gods woord veroordeelde mij. Ik hoorde geen andere prediking dan zaligheid door de werken der wet. De predikanten die ik hoorde vertelden mij te doen en ik was gewillig om te doen, maar ik schoot zeer veel tekort. Als ik mijzelf met Gods woord vergeleek, vond ik mijzelf altijd in gebreken. En in plaats van beter, werd ik slechter en slechter, totdat ik neerviel en er niemand was om te helpen. Mijn mond was gestopt en ik was schuldig voor God. Ik werd ertoe gebracht om te gevoelen dat het volstrekt onmogelijk was om zalig te worden door de werken der wet. Maar ik wist geen andere weg. Ik had nooit een predikant iets horen zeggen over rechtvaardiging door het geloof. Op een avond ging ik uit wandelen en mijn ziel was in mij terneergeslagen. Ik gevoelde mij gereed om te komen, op de rand van de eeuwige pijn. O, dacht ik, hoe kan ik de toekomende toren in de buitenste duisternis uithouden? Ik kwam bij een poort van een tolhek en de man die de poort bewaakte begon tegen mij over godsdienst te praten. Ik vertelde hem dat ik een verloren zondaar op de rand van de eeuwigheid was en dat ik in het lezen van de Bijbel kon zien dat er tweeërlei volk was, een gezegend volk en een vervloekt volk, een zalig volk en een verloren volk, en dat ik bevreesd was dat ik niet een van de bevoorrechten was. O broeder, zei hij, als ik u was, zou ik mij hierover niet laten verontrusten. Hij ging verder met te zeggen dat hij bij de strikbaptist geweest was en dat ze alleen maar spraken over hetgeen voor de grondlegging der wereld gedaan was. Hij zei dat hij weer teruggegaan was naar de methodisten en dat hij wist dat wij medewerkers moesten zijn. Als wij het onze deden, dan zou God het zijne doen. Ik vertelde hem dat ik lange tijd geprobeerd had het mijne te doen, maar volkomen gefaald had en dat ik geen hoop had om gered te worden. Hij zei, je schijnt in grote narigheid te zijn. Ik heb een oud boek gekregen dat ik je wel lenen wil. Ik denk niet dat het iets voor mijzelf is. Ik lees er nooit in, maar het kan voor jou in jouw toestand misschien geschikt zijn. Toen ik met dat oude boek naar huis ging, hoopte ik daardoor onderwezen te worden en dat ik zalig kon worden door mijn eigen werken. Maar het boek bevatte het tweede deel van de gezangen van Daniel Herbert. En in het lezen daarvan zag ik twee soorten mensen. De verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Ik zag de scheidslijn tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Ik kon zien dat de kerk van Christus van eeuwigheid tot eeuwigheid met een vurige muur ommuurd was en naar mijn gevoelen was ik buitengesloten. O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. Ik vond onder het lezen van dat boek dat er nog twee delen waren. En ik zond een bericht naar Londen en ik kreeg ze alle drie. Ik las ze herhaaldelijk en toen ik bij de volgende woorden kwam, die zo'n zekerheid als deze uitdrukte. Wanneer Jezus zijn vrijgekochten naar huis roept, zal de arme Herbert er zijn. Toen dacht ik, o, wat een gelukkige man, als ik dat van mezelf kon zeggen, hoe blij zou ik dan zijn. Ik riep tot de Heere of hij mij wilde tonen dat ik een van zijn uitverkorenen was. Ik bracht dat oude boek terug naar de man die het mij leende en zei hem dat als alle mensen in de wereld mij zouden zeggen dat God geen uitverkoren volk had, ik dan zeggen zou, ik weet dat hij het wel heeft. En als ik niet in het verbond was uitverkoren eer de wereld geschapen was, dat er dan niet de minste hoop was dat ik ooit zalig zou worden. Ik vroeg hem of hij ooit een predikant de leer had horen prediken die de boeken van Herbert bevatten. Hij antwoordde, ja, ik weet wel een man die dezelfde zaken predikt, maar ik ga hem nooit horen, want ik vind hem te streng. Daarom ging ik die man die hij te streng noemde horen. Ik moest 4 mijl lopen en kwam in een kleine oude plattelandskerk, Denton Church, nabij Birmingham, tussen Canterbury en Dover. Er waren ongeveer 40 mensen, de meeste van hen waren boerenarbeiders met kielen en hier en daar een boer met een jas aan. Hij nam als zijn tekst Romeinen 9, vers 22 en 23 en hij zei, hier zijn vaten des torens en vaten der barmhartigheid, 2 soorten mensen, van alle eeuwigheid door Gods soevereiniteit gescheiden. En er werd nooit een schaap in een bok veranderd, nog een bok in een schaap. En dat zal ook nooit gebeuren. Ze zijn altijd onderscheiden. De ene zal voor eeuwig bij de Heere zijn in eeuwigheid, eeuwige heerlijkheid, en de andere in de buitenste duisternis, in eeuwige kwelling. Met de hulp des Heeren zal ik u die 2 zaden aantonen. Hij begon te spreken van Kaïen en Abel, Jacob en Esau, Saul en David. En terwijl hij de zondaar van de heilige afscheidde, beefde ik en verblijdde mij. Verder zei hij, de vraag van het hoogste belang is voor ons, waar wij toe behoren. Ik zal nu spreken van de kentekenen en bewijzen van Gods volk. Al Gods volk is van de Heere geleerd, en wij worden niet in het duister gelaten van wat deze leer is. Hij zal berispen of de wereld overtuigen van zonde. Bent u een gevoelige zondaar, een verloren zondaar? O ja, zei ik bij mezelf. Hij vroeg, roept u dag en nacht om genade? O ja, dat doe ik. Verlangt u de Heere te kennen als uw God en zaligmaker? Is dit uw wens? Het is een punt dat ik verlang te weten. Dikwijls veroorzaakt het angstige gedachte, heb ik de Heere lief of niet? Ben ik de zijne of ben ik het niet? Hoe dierbaar was mij dit couplet. Het was inderdaad een woord te rechte tijd. Als gouden appelen in zilveren gebeelden schalen, mijn ziel dorstte naar God, naar de levende God. O, als ik maar zeggen kon, de Heere is de mijne en ik ben de zijne. Ik ging deze heer Richmond horen zo vaak als ik kon. En elke keer dat ik hem hoorde, ging hij in op mijn angsten, kwellingen en de zaken die ik doormaakte. Eenmaal las hij deze woorden als zijn tekst, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En na het lezen van deze woorden stopte hij even en uitte daarna ernstig deze woorden, die oren heeft om te horen, die horen. Ik zag in een ogenblik dat maar heel weinig mensen oren hadden om te horen. En ik begon mijzelf te onderzoeken of ik oren had om te horen. Ik dacht, als die heer Richmond wist welk een groot zondaar ik was, hij niet de dingen kon zeggen die hij van tijd tot tijd zei om mij aan te moedigen. En ik voelde dat ik hem graag zou vertellen welk een groot zondaar ik mijzelf gevoelde te zijn. Zo verliet ik op zondagmiddag de kerk en wandelde langzaam tot hij mij inhaalde op het pad dat hij naar huis liep. Maar toen ik zag dat hij mij volgde, beefde ik over mijn hele lichaam en ik voelde dat ik niet tot hem kon spreken als hij niet tot mij zou spreken. Eerst ging hij mij voorbij en scheen geen aandacht aan mij te schenken, maar daarna bleef hij stilstaan totdat ik bij hem kwam en hij zei tegen mij, het is een grote weldaad om 1 dag van de 7 dagen af te zonderen voor de dienst van God. Ik zei, ja meneer, zo is het. Hij begon heel vriendelijk tegen mij te praten en ik vertelde hem welk voor een groot zondaar ik mezelf gevoelde te zijn en welke angsten ik had dat ik niet een van Gods bevoorrechte en uitverkoren volk was en dat mijn naam niet stond geschreven in het boek des levens des lams. Toen hij mij verliet, gaf hij mij de hand en zei dat hij iets gekregen had, dat hij mij heel graag zou laten lezen en dat hij het naar mij zou opsturen. En toen ik thuis kwam, werd ik beproefd en aangevochten over hetgeen dat ik tegen hem gezegd had. Ik dacht dat als hij mij zag zoals ik mijzelf zag, hij niet tegen mij kon praten zoals hij deed. Ik schreef hem een brief en hij zond mij spoedig een antwoord, waarvan het volgende een afschrift is. 9 oktober 1841. Robert Link. Ik heb met aangenaamheid de brief en de coupletten die hij mij toezond gelezen. Voor zover zij mij bewijs verschaffen, vertrouw ik dat jij door de bijzondere genade Gods niet alleen de kennis, maar ook de liefde en de heiligmakende kracht van de waarheid, zoals zij in Jezus is, ontvangen hebt. En dat allen en niemand anders dan zij, die door de Geest Gods geleerd en geleid worden, die wezenlijk en op doeltreffende wijze ontvangen. En wie zijn zij? Degenen wiens namen geschreven zijn en van eeuwigheid geweest zijn in het boek des levens des lams, mogen jij van dag tot dag bewaard worden om te wandelen in de vreze des Heren en in de vertroosting des Heilige Geestes. Ik zal heel blij zijn een gesprek met je te hebben, wanneer een gunstige gelegenheid zich voordoet, over verscheidene punten in je brief vermeld, die betrekking hebben op de christelijke bevinding en praktijk. De uwe, met de beste wensen en christelijke groeten, Henry S. Richmond. Samen met deze brief zond hij mij 2 in druk uitgegeven predicaties van de heer J.C. Philpott, De Smader geantwoord en Het opgaan van de morgenster, gepredikt te Ellington op zondag 9 augustus 1840. De Smader geantwoord was uit Psalm 119, vers 41 en 42, en dat mij uw goede tierenheden overkomen, o heren, uw heil naar uw toezegging, opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. Toen begon ik de preek te lezen die mij scheen te lezen en te vertellen alles wat ik gedaan had. De heer Philpott sprak over veel zaken die je levende ziel smaden, en al deze zaken smaden ook mij. En ik verwonderde mij erover hoe iemand alles kon weten wat ik meegemaakt had. Wanneer hij sprak over het antwoord op al de versmadingen, zei hij dat het was op grond van genade. Dat kwam overeen met waar ik was. Ik was schuldig en genade was inderdaad welkom nieuws voor mij. Toen ik verder las, werd het gezegende leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof en de toerekening van de zonde en van de gerechtigheid opengelegd. En ik zag dat alles wat ik probeerde te doen in het uitwerken van mijn eigen zaligheid door de werken der wet, gedaan was door de Heere van leven en heerlijkheid, dat Hij de wet ten einde toe volbracht had en een eeuwige gerechtigheid aangebracht, welke is tot allen en over allen die geloven. De Heere schonk mij geloof om te geloven, en ik bevond het zoals de geachte Heer Jozef Hart zegt, ik verwachtte de hel, hij schonk mij de hemel. En zoals de heer Keschau eens opmerkte, het was een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar. Hoe dierbaar verscheen die genade het uur dat ik voor het eerst geloofde. En zij is sindsdien dierbaar toegenomen. Ik wenste dat alles wat Adam had mij hielp om de Heere te loven en hem te danken voor zijn onuitsprekelijke gaven en voor de stervende liefde van de Heere van leven en heerlijkheid. Wat hij verdroeg, kan geen tong zeggen om onze zielen te verlossen van dood en hel. Ik ging naar buiten om de poort te sluiten. Het was een mooie, met sterren verlichte nacht. De volgende woorden kwamen zo dierbaar tot mij. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Ik voelde mij als iemand in een nieuwe wereld. Het oude was voorbij gegaan en alles was nieuw geworden. Mijn zonden waren alle weg en ik dacht dat het afgedaan was met moeite en afgedaan met deze wereld. En ik weldra de lof des Heren zou zingen en dan heen gaan om voor eeuwig met hem te zijn. Ik was 27 jaar oud en ik schreef, komt er een citaat, 27 jaren van mijn korte leven zijn snel weg en voorbij gegaan. Misschien mag het ene dat ik nu begon blijken het laatste te zijn. Ik verwonder mij hoe iemand ingenomen kon zijn met de ijdele dingen van deze wereld. Ik gevoelde, laat hen voor de Heere zijner goede tierenheid loven en zijne wonderwerken voor de kinderen der mensen. Ik wenste dat allen zagen zoals ik zag en gevoelden zoals ik gevoelde. Ik vroeg de Heer hoe het kwam dat mensen zo zorgeloos en onverschillig konden zijn omtrent hun onsterfelijke zielen. En hij antwoordde mij met deze ernstige woorden: U is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Ik gevoelde dat ik alleen stond als iemand die uit het graf opgestaan was en dat degenen om mij heen mij evenmin begrepen als degenen die in hun graven achterbleven. Mijn metgezellen waren de Bijbelheiligen, Abraham, David, Jacob en anderen, en ik was benieuwd te weten waar zulke mensen thans gevonden werden. Ik keek naar de bisschoppen en de predikanten, maar zij waren niet als degenen van wie ik in de Bijbel las, en ook niet zoals de Heer Philpot. Ik gevoelde zo'n liefde tot hem, dat ik als het in mijn macht was, de gehele wereld wel kon doorgaan om hem te vinden en te horen als hij nog in leven was. Weinig dacht ik eraan dat ik, toen ik het jaar daarvoor te Burley on the Hill was, nog geen 2 mijlen verwijderd was van Oakham, waar hij toen predikte. En nog minder kon ik toen denken dat ik binnen 2 of 3 jaar bevoorrecht zou zijn om hem meer dan 20 jaar lang te horen en met hem in hechte vriendschap te wandelen. In de wonderdadige voorzienigheid des Heren werd ik weer teruggebracht naar Londen, waar ik veel beproevende zaken moest doormaken. En niemand had om mijn zorgen aan te vertellen, behalve aan de Heere. Ik kende niet 1 godzalig persoon om mee te spreken. En in 1 zware beproeving kon ik verscheidene dagen lang niet nabij de Heere komen. Ik was als iemand die zei, wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Maar na enige dagen lang op deze wijze aangevochten en heen en weer geslingerd te zijn, werd de volgende Bijbeltekst met zoetheid en kracht toegepast. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En het kwam in mij op dat ik nooit aan hem gedacht had als vader der eeuwigheid, maar wel als zoon der eeuwigheid. Terwijl ik erover nadacht, kwamen deze woorden, ik en de Vader zijn 1. En ik zag zo'n zalige eenheid tussen de 3 goddelijke personen, als ik tevoren nooit gezien had. En ik kon het niet in betere woorden uitdrukken dan men in de kerk van Engeland doet. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig, nochtans zijn het niet 3 eeuwigen, maar het is 1 eeuwige. De Vader is almachtig. De Zoon is almachtig, de Heilige Geest is almachtig, en nochtans zijn het niet 3 almachtigen, maar het is 1 almachtige. Zodra ik zag dat de heerschappij op zijn schouder was, was alle onrust van mijn schouder af en werd ik in staat gesteld om mijn last op de Heere te werpen en te geloven dat Hij mij erdoor zou brengen en alles wel zou voorzien. En zo deed Hij ook. Hij hoorde en beantwoordde mijn gebed en de beproeving mijns geloofs was veel kostelijker dan van het goud dat vergaat. En ik kon de Heere loven, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Ik ging nog altijd naar de kerk en ik hoorde een predikant die Baker heette en die de leerstukken der genade predikte, de waarheid naar de letter, maar niet in de kracht. Er zat geen leven in zijn prediking. En onder zijn bediening werd ik uitgetogen, geslagen, half dood achtergelaten. Ik gevoelde vaak wat die geachte Daniel Herbert zegt. Heere, leid mij naar een plaats waar ik horen kan dat het alles uit genade is. Omtrent deze tijd kwam er een arme oude man naar het huis waar ik woonde. En naar hetgeen ik hem hoorde zeggen, dacht ik dat hij de zaken die ik meegemaakt had ook kende. Ik ontdekte dat hij het pad kende. Hij was iemand uit de gemeente van de heer William Huntington, hoewel ik in die tijd niet wist dat zo'n man als de heer Huntington ooit bestaan had. Hij leende mij enige boeken van de heer Huntington, ook bracht hij mij een boek van Eliza Coles over Gods soevereiniteit en de gezangen van de heer Joseph Hart, de evangeliebanier, de Gospel Standard, welke mij alle heel dierbaar waren. En ik was nooit zo gelukkig als wanneer ik in gezelschap was van deze arme man. Ik was eens geestes met hem. Hij was de eerste die ik ontmoette, tot wie ik openlijk kon spreken van des Heeren genade en goedheid aan mijn onsterfelijke ziel bewezen. Toen hij op een zekere dag kwam, zei hij tegen mij, er komt een man prediken in de Eden Street, Hampstead Road, en ik zou heel graag willen dat jij hem hoorde. Ik ben er zeker van dat zijn bediening nuttig voor je zal zijn. Zijn naam is Philpott. Ik vertelde hem dat ik in 1841 twee preken van een man met die naam gelezen had, en dat de Heere ze zo aan mijn ziel gezegend had, dat ik zo'n grote liefde tot hem gevoelde, dat ik de hele wereld door kon gaan om hem te vinden, als het in mijn macht geweest was dat te doen. En ik vroeg hem of hij dacht dat dat dezelfde man was. Hij zei, ja, dat moet zeker dezelfde zijn. Ik was verheugd bij de gedachte hem te horen. En mijn gevoelens waren, daar ik zo'n zegen gehad had in het lezen van zijn preken. Wat zal het zijn als ik hem kom te horen? Daarom haastte ik mij om te op de morgen van des Heren dag, 13 augustus 1843, naar de Eden Street kapel. En toen ik daar kwam, ontdekte ik dat de mensen zo snel als ze konden in de kapel samendrongen. De tekst was Exodus 33 vers 16. Ook in het Nederlands uitgegeven. En de heer Philpott sneed spoedig al mijn godsdienst af door aan te tonen hoe ver wij konden gaan. Dat wij zelfs de leer van vrije genade konden voorstaan en niets anders zijn dan een dwaze maagd. En het woord, gij zijt die man, maakte diepe indruk op mij en de stem des Heren was met macht, zowel in het vernederen als in het verhogen. En ik gevoelde dat God in die heer Philpott een God der waarheid was. Ik had er niet aan gedacht de kerk te verlaten, maar toen ik er weer heen ging, was het dood. En wanneer ik naar de Eden Street ging, was het leven. Zo worstelde ik en ik hinkte enige maanden lang op twee gedachten. Maar de nood dwong mij de kerk te verlaten en mijn thuis te maken in de Eden Street kapel, hoewel ik mij onwaardig achtte om onder dat volk op te gaan. Ik dacht dat zij een heilig en een rechtvaardig volk waren, meer de engelen dan de mensen gelijk. Ik dacht niet dat ze zulke grote zondaren waren als ik. Ik dacht dat ze waren als Abraham, Jacob, David en andere Bijbelheiligen. En als zij mij verteld hadden dat zij iemand als ik niet in die plaats konden hebben, dan zou ik niet kwaad zijn geweest, omdat ik mij zo'n grote zondaar voelde. Als iemand mij in die tijd verteld zou hebben dat ik ooit zou zijn waar ik nu ben en wat ik nu ben, ze konden mij evengoed verteld hebben dat ik koning van Engeland zou worden. Rond deze tijd schreef de heer Richmond mij om te vertellen van een predikant in Londen, van wie hij dacht dat ik hem met profijt zou kunnen horen. Ik schreef hem terug om hem te zeggen dat ik enkele mensen gevonden had in een kleine kapel, waar ik de heer Philpott hoorde, en dat ik mij zo aan hen verbonden voelde, dat ik niet wenste ergens anders heen te gaan, dat ik met hen hoopte te leven en te sterven, en een nimmer eindigende eeuwigheid door te brengen. Ik ging de Eden Street kapel in en uit om het woord te horen, en niemand scheen mij op te merken. Maar ik was daarover niet verbaasd, want ik gevoelde mij niet waardig om opgemerkt te worden. Ik vond het vaak goed om daar te zijn, zowel op zondag als op de doordeweekse avonden. Ik was in dienst als hoofdbediende en moest zorgen voor een diner om 6:30 op de dinsdagavonden. En het vroegste dat ik kon vertrekken van Oxford Square, waar ik woonde, zou om 7:15 zijn, en ik moest ongeveer 2 mijl gaan. Daarom was ik gewend om te rennen, zo snel als ik kon, en kwam dan precies op tijd om de preek te horen. Soms hoorde ik de heer McKenzie, of de heer Keshaw, of de oude John Warburton en anderen, en het was voor een ogenblikje als ten hemel te gaan. Het woord des Heren was dierbaar in die dagen. Eenmaal hoorde ik de heer Sears over deze woorden, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken, Johannes 12. Hij zei dat hij eerst wilde spreken van de Heren, verhoogd zijnde in het eeuwigdurend verbond, en daarna aan het kruis, en daarna in de harten van zondaren. En toen hij dat gedeelte kwam, gevoelde ik dat hij in mijn hart verhoogd was geweest. Wanneer het zondags collecte was, waren zij gewend om te vermelden hoeveel geld ze hadden geleend en hoeveel rente ze moesten betalen. Ik gevoelde hoe gewillig en verblijd ik zou zijn om hen alles te laten hebben wat ik gespaard had, zonder enige rente. Maar ik dacht dat zij het van zo'n onwaardige zonder als dat ik was, niet wilde aannemen. Nog had ik de vrijmoedigheid het aan te bieden. Ik had zo'n eerbied voor de diakenen dat ik niet dichtbij hen lopen kon. Eén van hen woonde in de Tottenham Court Road, en ik was gewend te lopen aan de andere kant van de weg waar hij woonde, alleen maar om hem te zien te krijgen. Er was midden in de weg een standplaats voor huurrijtuigen, daarom gluurde ik tussen de paarden door om hem in zijn winkel te zien. Maar ik wilde niet dat hij mij zag. Ik dacht dat hij zo'n heilige man was en wenste hem gelijk te zijn. Ik was gewoon om de kleine kerk gade te slaan bij de ordonnantie van de zeren avondmaal, met een begeerig verlangen om één met hen te zijn. Zij waren gewend het gezang te zingen, maar kan er, vertel mij, kan er zijn onder uw kinderen plaats voor mij? Ik dacht niet dat er onder Gods volk plaats kon zijn voor zo'n grote zondaar als ik was. Maar nadat ik de Eden Street kapel ongeveer 2,5 jaar bezocht had, zag ik op een zondagmorgen op mijn weg naar huis vanuit de kapel een van de leden dezelfde weg lopen. Hij was een arme werkman en ik raakte met hem in gesprek. Ik had die morgen een goede tijd gehad in het horen van het woord uit de tekst: het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen. Ik gevoelde dat ik dat weinige had, en wij wandelden en spraken samen over de goedheid des Heren. Later vertelde hij de diakenen van mij, die toen notitie van mij begonnen te nemen en vriendelijk tegen mij te spreken. Zij plachten de bidstond op een doordeweekse avond in de consistoriekamer te houden. En ik probeerde in de kapel dicht bij de deur van die consistoriekamer te kruipen, waar ik luisteren kon en niet gezien werd. Maar op een avond ging een van de mensen naar binnen en vertelde de diaken die de vergadering leidde, dat ik in de kapel was. En hij riep uit: Robert Link, kom in, gij gezegende des Heren, waarom zijt gij buiten staan? Omtrent deze tijd werd ik bevoorrecht met een goede gelegenheid in het horen van de heer Burg uit Stapelhorst over de woorden dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt, Deuteronomium 8. Hij zei dat al Gods volk gekastijdt wordt en een werk der wet doormaakt, maar dat velen erover erg beproefd worden of zij ooit een werk der wet gehad hebben. Zij horen anderen ervan spreken dat ze geschud zijn boven de hel. En omdat zij zelf zulke dingen niet hebben meegemaakt, denken zij dat zij het helemaal mis hebben. Maar hij zei dat de Heere een soeverein is, en dat hij sommigen op een zachtere wijze onderwijst, hier een weinig, daar een weinig. Hij zei dat hij uit Gods woord zou aantonen wat een werk der wet is. Hij begon waar de Heere met mij begon, en leidde mij van stap tot stap, en verklaarde de weg die de Heere mij geleid had, veel beter dan ik het zelf verteld kon hebben. Ik kon zeggen: dat ken ik, dat heb ik ook ondervonden, dat heb ik meegemaakt, en als hetgeen u zegt waar is, dan ben ik waar. Toen stopte hij even en zei: als u deze zaken kent, hebt u een werk der wet gehad en bent u gekastijd geweest. Ik gevoelde dat ik voor alle mensen kon uitroepen en zeggen, ik weet dat ik een werk der wet gehad heb en dat ik gekastijd ben geweest. De diakenen waren nu heel vriendelijk en erg goed voor mij. Een van hen nodigde mij uit om bij hem thuis thee te drinken, ten einde de heer Burg te ontmoeten. En dit veroorzaakte heel veel verontrusting bij mij, omdat ik mij zo erg ongeschikt gevoelde om onder zulke godzalige mensen te gaan. Ik dacht, hoe zal ik mij houden? En wat zal ik dan zeggen? Hoe zal ik mezelf gedragen in de tegenwoordigheid van een knecht van de Allerhoogste God? Ik wist dat de heer Burg zo'n knecht was, omdat ik door hem de stem des Heren gehoord had. En als ik thee had moeten gaan drinken bij de koningin, zou ik het niet zo zwaar hebben opgevat. Spoedig hierna vroegen de diakenen mij om mij aan de kerk te verbinden. O, zei ik, maar u kunt mij niet in de kerk hebben, ik ben een zondaar. Maar zij zeiden, wij zijn ook zondaren en wij wensen niet anders dan ons met zondaren te verenigen. Ik kon niet geloven dat ze zulke grote zondaren waren als ik. Maar ik wist dat ik hen lief had en eens geestes met hen was. En niettegenstaande al mijn onbekwaamheid en onwaardigheid durfde ik niet te weigeren om voor de kerk te gaan. Want ik gevoelde, ik kon de zondaren vertellen in het rond welk een dierbare verlosser ik gevonden had. Hoewel ik tevoren vele vrezen had om naar de godsdienstoefening te gaan, werden toch, als ik daar kwam en begon te spreken, al mijn vrezen weggenomen. Ik gevoelde dat ik voor koningen zou kunnen spreken van des Heren getuigenissen en dat ik mij niet zou schamen. Ik werd als lidmaat aangenomen en voor de volle gemeente door de heer Burg op zondagavond 18 januari 1846 gedoopt. Dat was voor mij heel ernstig. Ik gevoelde dat ik kon gaan door stromen en vlammen om de Heere te volgen in gehoorzaamheid aan zijn bevel, dat zijn volk mijn volk zou zijn en hun God mijn God. In mij was een groot verlangen en ik gevoelde dat het een wonderlijke genade zou zijn, dat als mijn leven zou worden gespaard, de Heere mij enigermate dienstig zou maken voor zijn arm en ellendig volk. Maar wanneer ik nu terugzie, zie ik hoe ik tekort gekomen ben en wat een onnutte dienstknecht ik geweest ben en dat ik als zodanig spoedig grafwaarts zal dalen. Kort nadat ik mij aan de kerk verbonden had, werd ik uitgenodigd om met de diakenen te dineren in het huis van de oudste diaken, de heer Heel, die te Clapham woonde. De heer Godwin was er ook en wandelde 's avonds met mij naar huis. Hij deed mij verscheidene vragen, zoals hoe ik tot kennis van mijzelf en van de Heere gebracht was. En toen ik hem vertelde welk een zegen de preken van de heer Philpot van mij geweest waren, zei hij, ik zal vriend Philpot over jou vertellen. Sinds die tijd sloeg de heer Philpot acht op mij en werd zeer bevriend met mij, wat mij deed gevoelen dat de Heere mijn verlangen vervuld had en meer voor mij gedaan had dan ik kon vragen of denken. Ik gevoelde het een grote eer om een kleinigheid voor de heer Philpot te doen, zoals hem te helpen met zijn jas, zijn haarborstel voor hem klaar te maken, hem een kopje koffie te geven in de consistoriekamer en hem in het huurrijtuig te zien. Ik vertelde hem dat ik Lord Palmerston of Lord Salisbury van dienst kon zijn, omdat het mijn functie was het te doen, maar dat het voor mij heel wat anders was om iets voor hem te doen. Vele jaren lang was hij gewoon mij zijn bediende te noemen. En nadat hij te Croydon ging wonen, nodigde hij mij uit om hem van tijd tot tijd te bezoeken. De laatste maal dat ik hem ging bezoeken was slechts een korte tijd voor hij heen ging. Zijn wandel was in de hemelen en hij bedacht wat des geestes is. Het welk is het leven en vrede, en bedacht de dingen die boven zijn. Toen ik hem verliet, zei hij, u en ik hebben elkaar meer dan 20 jaar gekend, en er is nooit iets anders tussen ons geweest dan liefde en toegenegenheid. Ik dacht er weinig aan dat dat de laatste maal was dat ik hem zou zien. Er was geen predikant die ik ooit kende mij zo tot zegen geweest als de heer Philpott. Als ik nu Gods woord lees en kom tot gedeelten waarover ik hem heb horen prediken, wordt het alles wat hij daarvan zei vers in mijn geheugen gebracht en eet ik het oude koren vanwege het nieuwe. Toen ik op het punt stond mijn dienst te verlaten en te gaan trouwen, maakte ik mij erg ongerust over hetgeen ik voor levensonderhoud zou gaan doen. Het is heel moeilijk voor hoofdbedienden om levensonderhoud te krijgen uit een dienstbetrekking, maar ik wist dat de Heere alle dingen kon doen. Ik begaf mijzelf in gebed, en zoals de heer Huntington zei, dat hij gunstig van die verbinding kon spreken, omdat deze hem veilig naar de overkant bracht, zo ervoer ik het ook. En dan komt er een citaat. Dat was een smart die ik niet kan dragen, als u het gebed niet hoorde, nog beantwoordde. Ik probeerde een betrekking te krijgen bij de regering. En de heer met wie ik 7 jaren in mijn vorige betrekking gewoond had, zei dat hij mij een betrekking kon bezorgen. Doch, dat was des heren weg niet. Elke deur in die richting was dicht. Daarna had ik mijn zinnen gezet op een kleine boerderij, indien ik er een krijgen kon, waar de waarheid gepredikt werd. Maar toen ik de diakenen van de Eden Street vertelde dat ik van plan was te proberen een stukje land op het platteland te krijgen, daar ik niet kon inzien dat ik iets in Londen kon doen, zeiden zij, oh, wij hopen dat u niet zult vertrekken. Een van hen zei, u kunt een huis krijgen en de vertrekken gemeubileerd laten en u kunt dan de tafels bedienen bij gezelschappen die dineren. En een ander zei, ja, met de zegen des Heren zou u het op deze manier heel goed doen. Ik gevoelde dat ik de Heren heel dankbaar zou zijn als hij voor mij een deur zou openen dat ik bij de Eden Street kapel kon blijven. Het zou een grote beproeving geweest zijn als ik mijn vrienden had moeten verlaten. En ik wist dat voor de Heere niets te moeilijk was. Enkele dagen hierna bezocht ik een vriendin die tegen mij zei, u zoekt een dienstbetrekking niet waar? Ik antwoordde, ja, en ik hoop iets te krijgen waar ik de Eden Street kapel kan blijven bezoeken. Zij antwoordde, ik weet een heel prettig huis waar men kamers verhuurt. Old Quebec Street nummer 12. De mensen die ze gehad hebben... heb ik een tijd lang gekend en ze hebben het heel goed gedaan in het verhuren van die kamers. Ik ging erheen om daar te informeren en na veel oefening en gebed nam ik het aan op 24 juni 1848. En hier ben ik vanaf die tijd geweest. Wanneer ik aan de Heere goedheid denk, is het zo groot dat het mij soms tot berouw leidt. Het is een huis geweest van zoveel zegeningen en toch een huis van zorg en gebed. Een huis waar de Heer het gebed hoorde en verhoorde. Een van onze eerste kamerbewoners was de geachte heer John Cashew. Hij kwam om de 3 zondagen de dienst waarnemen in de Eden Street kapel en wilde niet gaan logeren waar de predikanten van de Eden Street logeerden. De verhuurster daarvan kende hij. Deze was lid te Zoar en de heer Cashew meende dat haar gedrag daar in tegenstrijd was met haar lidmaatschap. Daarom vroegen de vrienden van de Eden Street om ons hem te ontvangen en wij waren heel verblijd om dat te doen. Wij waren, zoals hij zei, 1 hart en 1 ziel in de dingen Gods. En hij merkte op, wij moeten met mensen leven om hen te kennen. Vanaf die tijd waren wij zeer bevriend en bleven het zo lang als dat de heer Cashew leefde. Hij zei gewoonlijk dat hij nooit graag naar Londen wilde komen zonder Robert Link te bezoeken. De laatste keer dat ik hem zag, pakte hij mij met zijn beide handen vast en zei, ik laat je niet graag gaan. Dit was een klein poosje voordat hij heen ging. Ten tijde van ons huwelijk zei ik tegen mijn vrouw dat zo zeker als er een trouwdag is er even zeker een dag van begraven zou zijn. En dat mijn gebed was dat wie ook het eerste opgenomen werd, de ander onder beproeving staande gehouden zou worden. En in geval wij gespaard werden om samen te leven gedurende 10, 20 of 30 jaren, de tijd dan toch spoedig voorbij zou zijn. Wij leefden bijna 33 jaren samen en mijn gebrekkig gebed werd verhoord en gehoord en ik werd staande gehouden onder de beproeving van scheiden. In de tijd dat wij getrouwd waren, gevoelde ik hoe onzeker alles in deze wereld is en hoe ijdel alle dingen hier beneden zijn. Mijn verlangen was om te bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Dan een citaat, en te zoeken duurzaam geluk in hem en hem alleen. Ik schreef de volgende regels. Mogen hij, die ons eerst schiep, onze beschermer zijn, en mogen hij in alles onze leidsman zijn. Mogen Christus ons deel zijn en ook onze vriend. Mogen hij ons begin, midden en einde zijn. Mogen wij leven op Jezus, zijn liefde en zijn verdiensten, onderwezen worden door de Vader en geleid door de Geest. O mogen wij met geloof en met leidzaamheid worden gezegend, om op de eed van een God des verbonds te rusten. Wat al onze zaligheid en al ons verlangen betreft, hoewel verloren, ongelukkige zondaren nochtans uit het vuur gerukt. Op onze trouwdag kwam de heer Burg uit Krembroek en ging met ons de kerk binnen. Hij zei dat het hem pijn zou doen als wij hem niet uitnodigden om mee te gaan. We hadden ongeveer 20 mensen, de diakenen en vrienden van de Eden Street, en brachten de dag door met gebed en met het zingen van gezangen. De heer Burg predikte 's middags uit de woorden: Het huwelijk is eerlijk onder allen. En de heer John Wigmore predikte 's avonds uit de woorden: Komt herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Verscheidene vrienden zeiden dat zij het goed gevonden hadden om daar te zijn geweest, en dat het voor hen een tijd van verkwikking was vanwege de tegenwoordigheid des Heren. De gebeden van die dag werden gehoord en verhoord, en de zegen des Heren volgde ons na, hoewel wij veel beproevingen hadden. Wij hadden eerst maar een kort huurcontract, ongeveer van 5 jaar, en toen dat afliep, viel het in de handen van de grondeigenaar, de heer Portman, en voor een nieuw huurcontract moest hij 500 pond hebben, benevens reparaties, rechten en andere uitgaven, zodat toen wij het alles op orde kregen, wij ongeveer 800 pond schuldig waren. Maar wij ondervonden dat de Heere goed was, een sterkte, ten tijde van benauwdheid. Hij hielp mij om hem aan te roepen en mijn last op hem te werpen. En vele malen, wanneer wij in nood waren, deed zijn goedheid een uitkomst vinden. Ik wil één bijzondere omstandigheid vermelden. Wij hadden onze vertrekken een lange tijd onverhuurd en wij werden in alles zeer beproefd. Op een zekere dag kwam een kapitein om onze kamers te huren, maar kon een week lang niet aankomen. Spoedig, nadat wij aan hem de kamers verhuurd hadden, ontvingen wij een brief van een oude heer uit Ierland, die voorheen bij ons had gelogeerd, om te zeggen dat hij naar Londen kwam om een dokter te raadplegen. Hij zou naar ons toerijden, in de hoop dat wij hem in huis zouden kunnen nemen, maar zo niet, dan wenste hij dat wij hem elders kamers konden verschaffen. Daar wij deze persoon vanuit Ierland kenden, speet het ons dat wij ze aan de kapitein hadden verhuurd. Maar juist, voordat hij aankwam, snelde de kapitein in overgrote haast naar binnen. Hij vertelde dat het hem erg speet dat hij niet in onze vertrekken kon komen, daar die onverwachts het land ingezonden werd. Hij vroeg of een goudstuk van 20 shilling ons zou voldoen voor het laten afweten van de huur, terwijl de huurprijs voor een week 2 guinees bedroeg. Wij zeiden ja, volkomen. Daarna legde hij een goudstuk van 20 shilling neer en ging weer weg. Dit opende de deur voor die oude heer, die heel blij was dat wij hem in huis konden nemen. Hij zei dat hij erg zwak was en hij was erg uitgeput. De dokter kwam op bezoek en zei dat hij een inwendig gezwel had en dat niets voor hem gedaan kon worden. Hij werd zwakker en was niet in staat enig vast voedsel te nemen. In deze zwakke toestand woonde hij 4 maanden bij ons. De dokter werd door zijn familie verzocht hem aan te raden dat hij zijn testament zou laten maken. Nadat de dokter dat gedaan had, zei hij tegen mij: ik ben van plan een testament te maken wanneer ik beter word. En ik dacht jou, dat jij zo goed voor mij geweest bent, gedurende deze langdurige ziekte, £100 na te laten. Maar in plaats van jou in het testament te zetten, wil ik je het geld onmiddellijk geven. Jij kunt op een dag naar mijn bankiers gaan en het ophalen. Na het horen hiervan ging ik mijn privévertrek binnen en vond vrijheid om mijn hart in dankzegging aan de Heere voor zijn genade en goedheid jegens mij uit te storten. Ik moest die avond uitgaan en terwijl ik Oxford Terrace afliep, schoot het plotseling in mijn gedachten dat ik de Heere gedankt had voor hetgeen ik waarschijnlijk nooit zou verkrijgen. Want die oude heer zou sterven en het zou geen nut meer hebben als ik zonder enig bewijs zou zeggen dat hij mij £100 had beloofd. Na enkele dagen zei hij tegen mij: ik voel mij zo zwak dat ik niet in staat ben een cheque te schrijven. Maar jij weet dat ik een man van mijn woord ben en jij zult die cheque ontvangen wanneer ik beter word. Ik twijfelde niet aan zijn woord, maar ik wist dat de dokter had gezegd dat hij waarschijnlijk niet beter zou worden. Ik wist dat al deze dingen in des Heeren hand waren. En de beproeving van mijn geloof ging 6 weken lang door, toen hij op een morgen zei: o geliefde, ik heb jou die cheque nooit gegeven. Haal mij mijn schrijfgereedschap en ik zal het proberen. Het was een groot werk voor hem en het was zo slecht geschreven, dat ik bang was dat de bankiers het niet zouden kunnen lezen. Maar er was een heer op de bank die hem kende. En ik vroeg ernaar hem te spreken. Ik vertelde hem wat een last het voor hem geweest was om een cheque te schrijven en dat ik bang was dat hij het niet zou kunnen lezen. Hij keek ernaar en hij zei: ik wil zweren dat het zijn handschrift is. Ik zal jou het geld geven. En gelijk gaf hij mij die £100. Spoedig hierna vertelde de dokter aan die oude heer dat hij beter naar het platteland kon gaan, maar hij schudde zijn hoofd en hij zei: nee, ik wil mijn vriendelijke waard niet in de steek laten. De dokter zei: o, neem uw waard dan mee. En daarom ging ik met hem naar zijn getrouwde zuster te Newick Park, Uckfield in Sussex, waar hij na 9 dagen overleed. Op een morgen kwam de dokter en hij zei dat hij geen 24 uur meer in leven zou blijven. Zijn zuster verlangde toen erg om zijn gedachten te weten omtrent zijn bezit. Maar hij was zo erg doof geworden dat wij hem niets meer konden doen horen. Daarom schreef zijn zuster op de lei als volgt: allerliefste broeder, wat zou u graag gedaan willen hebben voor de heer Link, na al zijn vriendelijkheid jegens u? Hij las het en nam de griffel. En met grote krachtsinspanning speelde hij het klaar om £100 te schrijven. Ik schreef toen op de lei om hem ervoor te danken en hij pakte mijn hand en drukte hem met al de krachten die hij had alsof hij wilde zeggen: het is je van harte gegund. Zijn zuster schreef toen over zijn geld, maar hij zei: ik ben zo vermoeid, u moet het tot morgen nalaten. Zij antwoordde: o mijn lieve broeder, er is voor u geen morgen, terwijl ze wist dat hij het niet horen kon. Zijn ademhaling werd zwakker en zwakker. En ongeveer 2 uur in de morgen blies hij zijn laatste adem uit. 'S morgens vertelde ik zijn zuster dat hij mij, voordat wij Londen verlieten, al £100 had gegeven. Zij antwoordde: wij zijn heel blij met u en u verdient dubbel en dwars £200. Wij zullen die andere £100 beschouwen als een schuld voor uw verzorging en dan zult u geen successierecht behoeven te betalen. Zo ontving ik £200. De oude heer liet niet meer dan £35.000 na en maakte nooit een testament. Zijn zuster zei dat zij mij als haar vriend zou beschouwen, zolang als zij zou leven, vanwege mijn grote vriendelijkheid jegens haar broeder. Ze was gewoon om mij van tijd tot tijd een schotel wild te sturen. Dit alles deed de Heere in antwoord op het gebed. Citaat O lof den Heere mijn ziel, en laat zijn barmhartigheden niet liggen, vergeten in ondankbaarheid en zonder lofspraken sterven. Na mijn geloof te beproeven, heeft de Heere mij vele andere malen in tijden van nood geholpen. En ik vertrouw dat Hij, die mij tot zover geleid heeft, mij zal leiden tot het einde. Wanneer ik denk aan zijn grote goedheid, vernedert mij dat soms voor hem in het stof. En er is bij ons niets dan schande en beschaamdheid der aangezichten. Ik zie niets anders dan onvolkomenheid in alles wat ik gedaan heb. En ik heb geen verwachting dan in het volbrachte werk van de Heere van leven en heerlijkheid aan mij toegerekend. Ik gevoel mijn einde zeer nabij en mijn dagelijkse gebed is om bereid gemaakt te worden. Ik denk aan velen van des Heeren volk en aan veel dienstknechten die ik gekend en bemind heb, omdat zij hem toebehoren. En daar ik eens geestes met hen ben, geef het mij door genade een goede hoop dat ik met hen in de hemel zal zijn, wanneer des Heeren tijd komt. In mijn gedachten ga ik vaak terug naar onze dagen in de Eden Street. Er was toen veel meer vernederende genade en levenskracht dan er nu is. Velen waren als een goed beladen appelboom, tot de grond neergebogen met vruchten, maar nu hebben wij meer kennis gekregen en minder van de geest van Christus. Er is een groot verval geweest. Ik hoorde de heer Tite aan de Eden Street over de woorden: te middernacht geschiedde een geroep, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Hij zei ons dat het niet helemaal middernacht was, maar dat het tegen de avond werd en dat het donkerder en donkerder zou worden. De heer Mackenzie zei eens in de Eden Street dat men reeds begonnen was dogma's te leren en dat de tijd niet veraf was dat zij bevinding zouden leren en krijgen in de kerken zonder een gebroken hart of een verslagen geest, zonder de vreze des Heren of van hem geleerd te zijn. En deze dingen staan te gebeuren. Maar toen ik het hoorde, dacht ik er weinig aan dat ik in mijn leven zulke dingen zoals nu al zou zien en beleven. Ik denk vaak, wat een ernstige tijd zal het zijn, wanneer God scheiding maakt tussen de dwaze en de wijze maagden. Ik word soms tot ernstig zelfonderzoek voor God gebracht door mijzelf de vraag te stellen: wie zijn die dwaze maagden? Ben ik daar een van? Het woord des Heren beproefde Jozef en het beproeft mij ook vaak. Zulke gedeelten als deze, zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Of alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Het woord des Heren is een scherp zwaard om heel wat van die calvinistische godsdienst uit te sluiten. En ik word genoodzaakt om te gevoelen hoe ik tekort kom en welke groot zondaar ik ben. Citaat: en had ik niet uw bloed om op te pleiten, zou elke aanblik mij tot wanhoop doen verzinken. Maar met al mijn magerheid en gebrek gevoelde ik mij één van geest met degene die nabij de Heere leven. En ik wens dankbaar te gevoelen dat er enkele waren, godzalige predikanten en mensen overgelaten zijn. Ik verlang geen andere metgezellen dan degenen die God vrezen. Citaat: zolang ik hier wandel op vijandelijk gebied, de weinigen die ik mijn vrienden kan noemen, zijn evenals ik, met boeien gebonden en vermoeidheid vergezelt onze voetstappen. Er is een aanzienlijk aantal in wier gezelschap mijn ziel vaak verkwikt is geworden. Ik heb het goed bevonden hen te ontmoeten en hen te horen vertellen hoe de Heere hen doodde en hen levend maakte, hen met schepen ter zee afzond, handel doende op grote wateren, en hoe zij tot hem riepen uit de diepten. Hoe de Heere hen ophaalde uit de ruisende kuil en het modderig slijk en hun voeten op een rotssteen stelde en hun gangen vastmaakte. Om zulke zaken te horen heeft, citaat, een vlam van heilige liefde gegloeid in dit koude hart van mij. en mijn genegenheden zijn gezet op de dingen die boven zijn, met een verlangen, citaat, zijn zee ineens binnen te lopen en mijzelf geheel in Jezus te verliezen. Met hartelijke liefde aan uzelf en alle vrienden, met vriendelijke groeten, Robert Link, Old Quebec Street 12, Portman Square, Londen, november 1892. Er volgen nu nog enkele brieven van Robert Link en een verslag van zijn begrafenis. De brieven zijn geschreven nadat hij zijn levensgeschiedenis heeft geschreven. In de maand november 1897 legde de heer Link een kort bezoek af bij zijn vrienden te Rainham, met wie hij veel vereniging scheen te gevoelen, en zij met hem. Zijn gesprek was voornamelijk over geestelijke zaken, en de zoete geur rustte op zijn geest. Kort na zijn terugkomst thuis schreef hij de volgende brief. 8 december 1897, mijn lieve vriend, ik hoop dat u door des Heere goedheid gezonder bent dan u was toen ik u verliet. Ik heb vaak aan u gedacht en de Heere gebeten u te genezen, indien het zijn genadige wil was. De maandag nadat ik van u terugkeerde, ontmoette ik mijn broeder Diaken ten huize van onze vriend Clover, en 's avonds las hij een gedeelte van Huntington's Beschouwingen over de God van Israël, en ook nog het stuk uit de Gospel Standard van de heer Toplady over predestinatie. En hoewel ik ze beiden van tevoren gelezen had, had ik toch nooit de zoetheid ervan gesmaakt zoals die avond. De geur rustte op mijn geest toen ik naar huis ging. Toen ik om ongeveer 10 uur naar bed ging, viel ik gedurende 2 uur in slaap. En toen de klok 12 uur sloeg, werd ik wakker met de 133ste psalm. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook te samen wonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar de zegen en het leven tot in der eeuwigheid. En ook dat zoete gezang van Sween. Hoe zoet, hoe hemels is het gezicht. Ik had een zoete overdenking daarover, en gedurende 2 uren rustte mijn geest op deze dingen, en mijn genegenheden snelden van de een naar de ander in stad en land, die ik in de Heere lief had, en te midden van andere plaatsen naar Rainham, en ik gevoelde dat ik zoveel liefde onwaardig was om een plaats te hebben in de harten en de genegenheden van Gods levende volk. Het had tot gevolg dat ik mijzelf in het stof aan des Heere voeten vernederde onder de krachtige hand Gods, gevoelende dat mij niets toebehoort dan schande en beschaamdheid des aangezichts. De goedheid des Heere bracht mij tot berouw, en de Heere is nabij de gebrokenen van hart, en hij behoudt de verslagenen van geest. Wat een genade om een kinderke te zijn, om de geest van Christus te hebben en de vreze des Heere. En wat een wonderlijke gunst zal het zijn om er veilig te worden doorgebracht, zonder behouden door genade. Ik bid de Heere om uw lieve kinderen genadig te zijn. Ik ben met liefde vervuld jegens de jonge mensen. En ik heb andere gevoelens betreffende kinderen van Gods volk dan anderen. Met hartelijke liefde, zowel aan uw lieve man als aan uzelf, ook aan de Heer en mevrouw T.S.W. en aan alle vrienden, met vriendelijke groeten, Robert Link. Gedurende het bezoek waarop gezinspeeld werd, vertelde de heer Link verscheidene zeer interessante verhalen van des Heeren genadige leidingen met velen van zijn volk, die hij kende en in waarheid lief had. Hij gaf ook veel voorbeelden van de onweerstaanbare macht van goddelijke genade in bekering, die in de loop van langdurige ervaring onder zijn aandacht gebracht was. Onder andere noemde hij het geval van zijn vroegere vriendin mevrouw Humphrey, dat naderhand op speciaal verzoek op papier werd gezet en verzonden voor publicatie. In het opmaken van dat gedenkschrift maakte hij de volgende karakteristieke opmerking: ik denk er vaak aan hoeveel van degenen die ik gekend en lief gehad heb, nu in de hemel zijn. En daar ik eens geestes met hen ben, geef het mij door genade goede hoop dat ik met hen zal zijn, wanneer de Heere tijd aanbreekt. Mijn volgende brief is geschreven op 19 juli 1898. Mijn lieve vriend, de ingesloten brief werd mij bezorgd door mejuffrouw Bel. Hij was geschreven aan haar grootvader. Ik dacht dat u hem graag zou hebben voor de Gospel Standard. Maar als de heer W. hem niet geschikt acht, dan zal ik erg dankbaar zijn als u hem aan mij terugzendt. Toen ik hem las, werden mijn gedachten teruggeleid naar die goede oude tijden van de Eden Street, 55 jaar geleden. En ik gewoon was om die eerbare oude John te horen, met kracht, zalving en smaak. Toen de stem des Heren met kracht was en met heerlijkheid, en zijn leer drupte als een regen, en zijn rede vloeide als een dauw, als een stofregen op de grasscheutjes en zoals druppelen op het kruid, het uitnemendste der eeuwige heuvelen. De heer Warburton noemde zichzelf Old John. Hij wilde daarmee zeggen, oude John is als een oude lege kan. Er is niets goeds in hem dan alleen wat de Heere daarin stort. En wanneer de Heere instort, dan kan hij uitstorten. De gouden olie vloeide door de gouden pijp in die lege vaten van niet weinigen, die hun monden wijd open deden en God vulde ze met zijn verborgen schat. Met het brood en het water des levens, des eeuwige levens, Jezus Christus en dien gekruisigd. En de levende at en dronk en ging daarmee op weg. Uw lieve vader, Jozef Tanner, zei dat hij altijd afnemers had in de Gower Street. Ik ga in mijn overdenkingen vaak terug naar de Eden Street en gevoel, oh, dat het met mij waren als in de dagen die voorbij zijn. Maar nu ben ik een arme, ondankbare en onnutte dienstknecht, en als zodanig zal ik spoedig ten graven gaan. Ik hoop dat uw gezondheid door genade beter mag gaan. Met hartelijke liefde aan u en uw lieve man, de heer en mevrouw T.S. Wakely, en alle vrienden, en niet te vergeten de jonge mensen. Zij hebben een ziel om voor eeuwig te leven. Met vriendelijke groeten, Robert Link. Een volgende brief is van 4 augustus 1898. Mijn lieve vriend, ik ontving uw postblad dat de dood van Jane's zuster vermeldde. Er is voor ons allen een tijd vastgesteld om geboren te worden en een tijd om te sterven. Wij zijn kort van dagen en zat van onrust. De dood en de eeuwigheid zijn heel ernstig en heel dicht bij mij. Ik denk er vaak over. Het is een zalige verwisseling voor Gods volk om deze wereld van zonden en droefheid te verlaten en heen te gaan om altijd met de Heere te zijn, om Hem te zien gelijk Hij is en altijd te delen in zijn heerlijkheid. Maar het zal een vreselijke verwisseling zijn voor al degenen die in hun zonden sterven en in de eeuwige pijn gaan. Mogen wij gevonden worden onder degenen die uit des Heeren, uit des vijands hand verlost zijn, gewassen in de fontein en bekleed met de gerechtigheid van de Heere van leven en heerlijkheid. Ik hoop dat Jane onder de beproeving ondersteund zal worden. Wij weten dat de Heere niet anders kan doen dan wat rechtvaardig is. Met zeer hartelijke liefde aan u allen mogen de Heer met u zijn. Uw liefhebbende R. Link. Een klein stukje van een brief gedateerd van 27 augustus 1898. Spoedig zal ik het donkere dal passeren. Ik gevoel dat het een weldaad zal zijn, goed in het graf gelegd te worden. Ik ben dagelijks wakende en biddende om bereid te zijn. Ik moet het wagen op hem, geheel en al. Dan volgt er een brief van 6 september 1898, nog steeds geschreven vanuit Londen uit de Old Quebec Street. Mijn lieve vriend, ik ontdek dat uw laatste brief op 25 juni aan mij gedateerd is. Het is in mijn hart geweest om te proberen u te schrijven en nochtans schijn ik niets te hebben om over te schrijven. Ik ben een grote zondaar, staande op de rand van die ernstige eeuwigheid en moet spoedig sterven. Wat zal dat zijn om mijn ogen te sluiten in deze wereld en ze te openen in de volgende? Citaat. De mens vertrekt naar hemel of hel, bepaald aangaande de staat waarin hij sterft. En degenen die leven in de Heere, sterven in de Heere en zullen eeuwig met hem in heerlijkheid zijn. Maar er is niets dan dood, eeuwige dood, buiten die ark. Ik overdenk deze zaken vaak en dat goede, oude gebed, dat past mij nu even goed als 60 jaar geleden. Dat ik hem mag kennen en in hem gevonden worden, gewassen in die dierbare fontein en bekleed met de klederen des heils. Ik heb gedurende vele jaren een verlangen gehad om de Heere te kennen, lief te hebben en te dienen, en nochtans, hoe weinig weet ik van hem, zo hoezeer gevoel ik behoefte aan zijn onderwijs, zijn hulp, en ook om mij te voeden met wetenschap en verstand. Hoeveel behoefte heb ik aan barmhartigheid, vergiffenis, genade, ootmoed, liefde, een gebroken hart, de vreze des Heren, de geest van Christus, en om gelijk een kinderke gemaakt te worden. Nochtans heb ik geen macht om deze dingen te verkrijgen, noch om Christus, de hoop der heerlijkheid, in mijn hart te verkrijgen. Ik kan niets ontvangen, tenzij de Heer het geeft, en ik moet roepen, Heere, help mij, geef mij Christus of ik sterf. Met hartelijke liefde aan u en uw lieve Manasse, M.J. Tryon. Met vriendelijke groeten, Robert Link. Een volgende brief is gedateerd 7 september 1898. Mijn lieve vriend, zeer veel dank voor uw hartelijke brief, gedateerd van 22 juli. Ik heb vanmorgen mijn lieve oude vriend Toms bezocht. Hij is bijna in de hemel, verlangend om heen te gaan en eeuwig met de Heere te zijn. Ik heb verscheidene uitnodigingen gehad om vrienden in het land te bezoeken, maar ik voel mij meer geschikt om alleen thuis te zijn, om mezelf te vernederen, onder de krachtige hand Gods, door in stilte voor de Heere mijn zonden te belijden en om genade en vergiffenis te bidden, dan dat ik rondga onder des Heeren volk. Ik vraag mij vaak af waarom zij zouden wensen dat zo'n arme, snode, onvruchtbare, onnutte zondaar hen bezoekt. Naarmate ik ouder word, voel ik mij minder genegen om mijn stille huisje, dat de Heere mij gegeven heeft, en waarin ik mij vaak heel gelukkig voel als ik zijn dierbaar woord lees, om dat te verlaten. Ik kan zeggen, laat wereldse geesten de wereld najagen. Maar ik heb beloofd, volgende week, zo de Heere wil, van dinsdag tot zaterdag naar mijn vrienden de heer en mevrouw Dartnell te Crowley te gaan. Ook heb ik een bericht gehad van mevrouw Smoeschmidt. Zij verlangt zeer mij in oktober te zien. Ik heb gedacht omtreeks uw verjaardag te komen, maar ik weet de datum niet. Schrijf alsjeblieft de datum op de ingesloten kaart, hoewel ik er niet zeker van ben dat ik in staat zal zijn te komen. Met heel hartelijke liefde aan u en uw lieve man, de heer en mevrouw T.S.W. en aan alle vrienden. Mogen de Heere de jonge mensen zegenen en onderwijzen. Met vriendelijke groeten, R. Link. De volgende mededeling van mevrouw Fort drukt alles uit wat overblijft om geweten te worden van die laatste ziekte en de dood van haar geliefde familielid. Geschreven op 24 oktober 1898. Mijn lieve vriend, ik wil proberen en de Heere stellen mij daartoe in staat om een klein verslag te geven van de laatste paar dagen die mijn geliefde broeder op de aarde doorbracht. Ik denk dat het in juni was toen hij voor een paar dagen naar de heer Fremens ging. Hij was gewend elke dag te gaan wandelen en omdat het warm weer was, ging hij op een bank zitten om uit te rusten. Ik denk dat het toen was dat hij kou opliep. Hij klaagde over erge pijn en dacht dat het ischias was. Hij ging naar een dokter om raad en gebruikte de geneesmiddelen waardoor hij wat beter werd. Toen trof het mij nogal met kracht dat dit het begin van het einde was. In september ging hij naar Crowley om een bezoek af te leggen bij zijn geliefde vrienden, de heer en mevrouw Dartnell, die een grote verandering in hem opmerkten. Hij zou vermoeider van zijn wandeling thuiskomen dan gewoonlijk. Na zijn terugkeer thuis zei hij tegen mij dat hij veel last had gehad van de hitte. Op de eerste zondag in oktober kwam hij naar de morgendienst thuis en zei, ik hoef geen middageten. Op mijn opmerking, probeer het, antwoordde hij, het zou mij geen goed doen. 'S avonds ging hij naar de kerk, maar niet te voet, wat niet zijn gewoonte was op de sabbatdag. Aan het einde van de dienst, toen de ordinantie van des Heeren avondmaal werd gehouden, gebruikte hij als gewoonlijk het brood en de wijn, hoewel ik zag dat hij erg zwak was en ik werd aangegrepen door de zwakke wijze waarop hij liep. Op de volgende dinsdagavond wilde ik hem niet alleen naar de kerk laten gaan, maar ging heen en terug met hem mee. Dit bleek de laatste keer te zijn voordat hij er weggedragen werd. Ik wilde elke nacht bij hem opblijven. Hij informeerde waarom? Om te waken als ik slaap. Op woensdagmorgen zei hij dat hij naar zijn kolenhandelaar wilde gaan. Ik zei, laat mij maar gaan. Maar hij antwoordde, de dokter schrijft mij lucht- en lichaamsbeweging voor. Maar ik was blij dat ik hem behouden thuis zag komen. Op donderdagmorgen merkte hij op, ik denk dat ik er vandaag niet uit zal gaan. Ik wil u vanavond dat geld voor die arme mensen laten meenemen naar de kerk. Ik kon zien dat hij langzamerhand achteruit ging, zijn krachten verloor en zich erg naar en ziek gevoelde, nagenoeg levend op een beetje ijs. Praten was te veel voor hem en toen ik aanbood om hem voor te lezen, zei hij dat hij het niet zou kunnen bevatten. Toen de vrienden hem kwamen bezoeken, merkte hij op, u moet zich mijn praten maar verontschuldigen. Hij stak zijn hand uit om hun hand te schudden en hij wilde zeggen, alles is in orde. Wegens zijn buitengewone zwakheid en geleidelijk verlies van krachten voelde ik mij ervan overtuigd dat het einde naderde, hoewel hij zelf dacht dat hij voor een korte tijd zou worden opgericht. Wel zei hij, dit is een waarschuwing, voordat de klok slaat, geeft hij een waarschuwing en dan duurt het niet lang meer. De dokter vertelde hem nu dat hij in bed moest blijven, omdat hij verstopping van de lever en geelzucht had. Mijn broeder merkte op, hierover is geen toeval, alles is in het verbond verordend. Hij scheen als leem in de handen des pottenbakkers, slechts wensende dat des Heeren wil geschieden. Hij voegde daaraan toe, als de Heere het raadzaam zou achten mij op te richten, dan zou dat niet voor lange tijd zijn. Ik vroeg hem of hij ooit de wens te kennen gegeven had aangaande wie hem begraven zou, en ik noemde de heer Hemmington. Hij antwoordde, er is niemand die ik zo graag zou willen hebben. Op vrijdagmorgen vroeg riep hij plotseling uit, de Heer is goed. En hij had een gevoelig besef van hetgeen hij zei. Ik antwoordde, u en ik hebben zijn goedheid vele jaren lang ondervonden. Hij antwoordde, ja, dat hebben wij. Hij drukte nergens een wens over uit, alleen dat hij meer van de liefde Gods in zijn hart wenste te gevoelen. Ik zei, de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. En terwijl ik 's nachts naar hem luisterde, sprak de Heren tot mij, zeggende, in al hun benauwdheid was hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden, en nam hen op, en hij droeg hen al de dagen van ouds. Ik kreeg ook deze woorden, en van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte, en in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Ik zei op, een citaat, o heerlijk uur, o zalig verblijf, ik zal er bijna zijn en mijn God gelijk zijn. En met welke verrukkingen zal hij ons omhelzen, elke vallende traan afwissen, ons voor eeuwig bij hem plaatsen en onze harten opvrolijken met liefde, halleluja, wij zullen met de Heere verschijnen. Ik heb de heer Link vaak horen zeggen dat er vele van die lieve knechten Gods in de hemel waren, met wie hij zich één in de geest gevoelde, en dat hij hoopte een nimmer eindigende eeuwigheid met hen in heerlijkheid door te brengen. Ik vroeg hem eens hoe hij gesteld was, en hij antwoordde, wagende. Ik zei, waag het op hem, waag het geheel en al, laat geen ander vertrouwen zich indringen, niemand dan Jezus kan hulpeloze zondaren goed doen. Einde citaat. Ik dacht eraan dat ik graag zou hebben gewild dat hij meer zou zeggen, toen dit couplet van een gezang in mijn gedachten kwam, wanneer deze arme, lispelende, stamelende tong stilzwijgt in het graf, dan zal ik in een indrukwekkender, zoeter lied uw macht om te verlossen bezingen. Enkele dagen voordat hij stierf, zei ik tegen hem dat ik aan die woorden had gedacht. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Ik gevoelde dat de Heere zijn mond vooraf geopend had. Zeg de rechtvaardige dat het hem wel gaan zal. En het was dinsdagavond 4 oktober dat hij voor de laatste maal naar de Gower Street ging. Hij las de gezangen voor, ofschoon hij nauwelijks in staat was om dat te doen. Eén ervan was van Gatsby's selectie 948, die begint met: Wat is deze wereld voor mij? Deze wereld is niet mijn thuis. Een schouwspel van lijden, van smart en wee, wanneer zal mijn heiland komen? Hij las ze met grote ernst, wat door velen van de vrienden opgemerkt werd, en sommigen dachten dat het de laatste keer zou zijn. En aldus bleek het ook te zijn. Omtrent 7 uur van de morgen dat hij stierf, zei hij tegen mij: Ik voel me erg ziek, zo ziek. Hij versmachtte van dorst en nam een beetje thee. Terwijl hij zich omkeerde op zijn linkerzijde, stierf hij kalm, omtrent 7:30, zaterdagmorgen 15 oktober 1898, 84 jaar oud. Door de genade Gods was hij dat hij was. En dan komt een citaat. Geef aan de Vader lof, geef ere aan de Zoon, en aan de geest van zijn genade worden waardige eerbewijzen gedaan. Op de zondagmorgen nadat hij stierf, ontwaakte ik omtrent 4 uur, en terwijl ik over hem nadacht, kwamen deze woorden in mijn gedachten. Heiligen beneden en heiligen boven, allen ontmoeten elkaar om de troon. En ik gevoelde dat ze allen verenigd waren in een aanbidden van één God, geloofd voor eeuwig. Citaat. O, dat ik hem nu kon aanbidden, zoals de hemelse heerscharen boven, die voor eeuwig voor hem buigen en onophoudelijk zijn liefde bezingen. Gelukkige zangers, wanneer zal ik mij voegen bij uw koor? Enige tijd terug dacht ik dat er enige verandering voor mij zou zijn, daar mijn krachten afnamen en bezweken. Het zou een grote beproeving voor mij geweest zijn om hem achter te laten, daar hij altijd mijn pupil geweest was sinds de dood van zijn vrouw, omtrent 16 jaar geleden, en die ik de gehele tijd van haar leven, van haar 7 maanden durende ziekte verzorgde. Ik was toen ongeveer 60 jaar oud. En nu zal ik, als ik tot december gespaard word, 77 worden. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En hoewel ik en vele anderen hem niet kunnen missen en ons verlies betreuren, toch is de Heere goed, een sterkte, ten tijde van benauwdheid. En hij neemt ons nooit alles af en geeft nog steeds zichzelf. H. Fort. Nu volgt er nog een kort verslag van de begrafenis. Die plaatsvond op donderdag 20 oktober. Vooraf werd een korte dienst gehouden in de kerk. De doodskist was geplaatst voor de bank die door de overledene zoveel jaren in zijn hoedanigheid als koster bezet was geweest. De kerk was bijna geheel gevuld met vrienden. Vele van hen waren met verscheidene predikanten van verre gekomen. De heer Hemmington van Devies was de dienstdoende predikant en begon de dienst met 3 coupletten voor te lezen uit gezang 466. Waarom treuren wij over overleden vrienden? Na het lezen van verschillende schriftgedeelten deed hij een korte verklaring over Job 14 vers 10. Maar een man sterft als hij verzwakt is, en de mens geeft de geest, waar is hij dan? Onder andere zei hij hierover: Geen mens heeft enige macht over zijn eigen geest, God geeft hem de geest, en wanneer een mens sterft, moet hij zijn ziel aan God overgeven. Het atheïsme mag zich in mensen verbeelding opdringen door van de dood te zeggen dat het maar een slaap is. Maar het woord van God verklaart dat wanneer een ongelovige sterft, hij zijn ogen opslaat in de hel, en dat de zondaar daar voor eeuwig blijft. Maar waar, mogen wij nu vragen, is onze overleden broeder? De Bijbelplaatsen die ik zojuist las, beantwoorden die vraag, en ik denk dat er niemand hier aanwezig is die twijfelt aan zijn eeuwige behoudenis. Gedurende vele jaren was hij een dienaar in deze kerk, en ik kende nooit een nediger, eenvoudiger man, ik zeg dit niet om het schepsel te prijzen. In het gebed was hij eenvoudig en oprecht, maar nu zwijgt zijn stem. Mogen de Heere deze droevige beschikking heiligen aan degene die de godsdienstoefening in deze plaats bijwonen. De overblijvende 3 coupletten van gezang 466 werden gezongen en de dienst werd met gebed beëindigd. De doodskist werd daarna naar de lijkwagen gedragen en overgebracht naar de Hanvel begraafplaats, waar het stoffelijk overschot van onze geliefde overleden vriend gelegd werd in het graf bij zijn vrouw, in de vaste en de zekere hoop op een zalige opstanding ten laatste dagen. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Hij verwachtte de stad, welker bouwmeester Gods is. Dan sluit het af met gezang 948. Wat is deze wereld voor mij? Deze wereld is niet mijn thuis. Een schouwspel van lijden, van smart en wee. Wanneer zal mijn heiland komen? Kom, o hij dierbare heiland, en bemoedig mijn zwakke ziel. Verschijn, o genadige Heere, verschijn. En maak de zondaar volmaakt. Geef mij, o Heere, te ondervinden uw vergevende liefde, zo zoet, dat ik altijd mijn ziel mag leggen aan de voeten van die dierbare heiland. Geef mij uw nederige geest, deel uw liefde aan mij mede. En geef dat ik altijd vinden mag de heiland in mijn hart. Deze levensbeschrijving is u voorgelezen door Stichting Het Braambos en is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 2. Robert Link leefde van 1814 tot 1898.